Daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet het wezenlijke. Ziet u dat? En dan, nou, ik kan u één ding vertellen, dat als Jood zie je deze maaltijd niet met druivensap. Maar... en op een Joodse bruiloft, mag u ook best weten, wordt geen druivensap genoemd. Maar, oké. In Italië zou je dat ook niet hoeven te vertellen, van ja, dat is druivensap hoor. Maar oké, maar als u zegt, wij kiezen voor druivensap, of als de leiders van uw gemeente zeggen, wij kiezen voor druivensap, dan is dat goed. Omdat we ons onderwerpen aan de leiders. Zo eenvoudig is dat. Begrijpt u dat? En hoeveel bekers u daarbij gebruikt en hoe u dat doet. Oh, oneindig het is. Maar begrijpt u wat ik bedoel? We moeten letten op om het wezenlijke waar het om gaat. Maar die schepper van de vrucht van de wijnstok, en wat zegt de Heer Jezus dan? Want ik zeg u, ik zal voor van nu aan, voor zeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Hij gebruikt diezelfde woorden ook, die hij net gezegd had in die bracha, in die zegenspreuk. Ziet u dat? En dat mis je als je weer die context niet kent, als je niet weet wat die zegen is. Want dat is de zegen voor de wijn. En die is al meer dan 200 jaar hetzelfde. Rabbi Hillel deed al op deze manier. En Rabbi Hillel, zegt u misschien niet allemaal wat, maar die was de grootvader van Gamaliel. En als u uw Bijbel een beetje kent, moet u weten wie Gamaliel is. Help me even. Ja, de leermeester van Paulus. Ja? En die man die die wijze dingen zegt in Handelingen over de gemeente, weet je wel. Dat is Gamaliel. Dus zijn grootvader, die deed het al met deze zegen. Dat is gewoon bekend. En nog steeds hetzelfde. Alleen... Christenen weten dat allemaal niet meer, want we hebben onze wortels afgesneden. En dan zegt hij, en hij nam een brood. Sprak de dankzegging uit. Ziet u dat? Niet een dankzegging. En u hebt net al even gehoord. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amot filech en mina alef. Gezegend zijt gij, Heer onze God, eeuwige koning, die het brood uit de aarde doet voortkomen. Weet u waar dat eigenlijk over spreekt, het brood dat uit de aarde voortkomt? Heb je enig idee of niet? De graankorrel die sterft, ja. En waar is het ook een heenleiding dus weer na? In de eerste plaats naar de Messias. En wij moeten hem navolgen trouwens, hè? Onze graankorrel moet ook sterven. En als je trouwens gestorven bent, hoor je ook begraven te worden, weet u dat? Dat noemen we de doop, ja? Er is een wet in Nederland, de wet op de lijfbezorging, hè? Oké. Dus, laat u ook begraven als u dood bent. Maar, het brood dat uit de aarde voortkomt, spreekt ook over de Messias, dat is zo mooi. En waar wordt de Heer Jezus geboren, in welke plaats? In Bethlehem, hè? U zegt het al, het broodhuis betekent dat. Bethlehem in het Hebreeuws, lechem is brood. Het brood des levens wordt in het broodhuis geboren en daarna in een broodmandje gelegd. Want dat Griekse woord kribbe betekent ook broodmandje. Mooi hè? Ja, ik geniet van dat soort dingen. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, dat breken van het brood doen we nog steeds als het goed is. Ja? Tot gedachtenis. Van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 20, evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Wat valt u nu op? Of valt u niet op? Twee bekers, is er dat? Een beker, en dan brood, en dan een maaltijd, want dat brood is niet een maaltijd. Dan komt er een maaltijd en dan komt er weer een beker. Nou, wil ik eens even vragen, met hoeveel bekers viert u het in de gemeente? Doet u dat ook zo? Ik weet niet wat voor kerk of gemeente u allemaal komt. Maar doet u dat ook? Eerst wijn, dan brood, dan een maaltijd, dan weer wijn? Of niet? Ja, wie viert dat zo? Maar even, niemand hier. Doen we de Bijbel dan wel goed? Ik denk het wel. Ja? Want het is namelijk dat brood en die beker die daarna komt, die ingesteld worden als teken van het nieuwe verbond. Van wat wij de maaltijd des Heren, of zo'n mooi avondmaal noemen, daarom houden we het ook altijd 's ochtends. Hè.
Ja, ik moet er altijd om lachen. We gaan avondmaal houden. De maaltijd des Heren bedoelt u, ja. Maar, geen af en toe een borreltje tussendoor, hè, vind ik niet erg. Het is geen wijn trouwens, maar. Als je de achtergrond weer niet kent, dan begrijpen we niet dat dit hier de tweede en de derde beker zijn van een maaltijd waarbij 4 bekers gedronken worden. Die andere bekers worden helemaal niet genoemd, omdat die in het verhaal helemaal niet belangrijk zijn. En de andere evangelisten noemen zelfs maar 1 beker. Lucas noemt nog 2 van de 4 bekers. Omdat het niet om die andere bekers gaat. Maar er zitten veel meer elementen in die maaltijd. En het leuke is, de Bijbel hebben in 4 kleuren druk. En als je die maaltijd kent, en de volgorde van die maaltijd kent, en je legt de 4 evangelieën naast elkaar, dan vind je eigenlijk vrijwel al die elementen terug van die maaltijd. Nou, hoe de orde is van die maaltijd, die volgorde, het Hebreeuwse woord voor orde of volgorde is seder. Ja? En daarom noemen we die maaltijd ook wel de sedermaaltijd. Ja? Heb je misschien wel van gehoord. Ja? Niet zo'n boom en seder, weet je wel, dat is het dus niet. Ik moet lachen hoe mensen dat dan opschrijven, schrijven ze met een C, nee, ze met een S. Ja, seder is een boom, je gaat geen boom opeten. Het is een maaltijd waar een speciale volgorde bij is. En die is opgeschreven in een boek en dat noemen we de Haggadah. En de Haggadah betekent letterlijk vertelling. Ja, daar staat het hele verhaal in. En die is prachtig versierd. Ja, iedereen heeft zijn eigen Haggadah. En als u er nog nooit een gezien hebt, moet u straks zeker komen kijken. Maar u hebt al gezien dat er ook een Messiaanse Haggadah bestaat. Dit is een gewone, zoals in de Joodse gezinnen gebruikt wordt. Het komend paasfeest, tot de Bijbelse paasfeest, wordt in alle gezinnen, alle Joodse gezinnen in de hele wereld, wordt deze orde weer gevolgd. En ik wil iets vertellen over die orde, want het heeft alles te maken met waar we over gelezen hebben de afgelopen keren, over het boek Exodus, over de uittocht, over de verlossing. Je begint die avond met kaarsen aan te steken, want het is het feest van het licht. Paasfeest is het feest van het licht. Je begint alle feestdagen met kaarsen aan te steken. En na een openingsgebed wordt de eerste beker genomen. En al die bekers hebben een speciale naam naar woorden die we in het boek Exodus tegenkomen. Een van die woorden is dat de Heere God zegt, en ik zal u uitleiden. En die eerste beker heet dan ook de beker van het uitleiden. Ja, daar is die beker naar genoemd. Er wordt de dankzegging over gezegd. En dan drink je van de wijn, en dat drink je trouwens leunend op je linkerarm. Waarom leunend? Om zo terug te denken aan de tijd dat we nog slaven waren in Egypte. En een van de voorschriften is dat als je dit feest viert, moet je ook nu vieren, ook dat we nu weer bevrijd worden. Ja, dat we iedere keer opnieuw bevrijd worden. Het is iets voortdurends wat doorgaat in ons leven. En als de leider van de maaltijd even zijn handen gewassen heeft, dan wordt er iets ingedoopt. En ik kan even een plaatje ook laten zien. Misschien wil iemand het even opleggen. Dan wordt er iets genomen, we noemen dat karpas. Dat is helemaal interessant. Ja, goed zo, ja. Even kijken, ja, dat is de ronde. Dit ronde, kan hij iets omhoog? Ja. Kijk de karpas, die zien we even op staan. Het is een bord, hebben we op tafel staan en er liggen allemaal speciale dingen op. Nou, als karpas gebruiken we meestal peterselie. Het maakt er niet zozeer uit wat je neemt, maar dat ook vanwege het steeltje. Omdat je het namelijk moet indopen. Je doopt het in water waar wat zout in zit en waar ook wat azijn in zit. Waarom zout? Zout water doet terugdenken aan de tranen van het lijden. De slavernij. Waarom ook azijn? De karpas is een herinnering aan de hyssop. En waar werd de hyssop voor gebruikt bij de Exodus? Om het bloed van het lam aan de doorpost te doen. Ja? Maar we komen de hyssop wanneer weer tegen? Bij het sterven van de Heer Jezus. En dan wordt een hyssopstengel genomen en gedoopt in de azijn. Mooi, hè? Je ziet hoe die
elementen allemaal weer terugkomen. Ja? En bij die maaltijd doe je dat, doop je dat in. Ja? Daarna worden er matzes genomen. En er worden op verschillende momenten worden er brood of matzes gegeten. Matzes, ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar dat zijn ongezuurde broden. Dat is, je kunt ze gewoon bij de Hema, en ze zijn rond het Joodse paasfeest altijd in de aanbieding. Er staat de Israëlische wijn die ze bij de Hema verkopen ook altijd in de aanbieding rond Pesach. Moet u maar eens opletten, een hint even. Ja. Maar, allemaal fluitreclame. Maar, het zijn ongerezen brood, een soort crackers. Ja, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. We noemen dat matzes of matzot, is het Hebreeuwse woord daarvoor. Er zit geen gist in namen. Wat interessant is, is dat er wel allemaal kleine gaatjes in zitten. Heb je dat al eens gezien? En die gaatjes zijn de herinnering aan het lijden. Maar wij geloven dat die matzen ook te maken hebben met de Messias. Want de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam wat voor u verbroken is. En wat had de Heer Jezus in zijn lichaam? 39 gaatjes van de stokslagen die hij heeft gekregen. Ja? Je ziet hoe al die beelden terugkomen. En dan liggen er op tafel 3 matzot op elkaar. En daarvan wordt de middelste ertussen uitgehaald. Je ziet ook daar dat het er 3 zijn. En de middelste wordt daartussen uitgehaald. Die wordt gebroken, wordt in doeken gewikkeld en die wordt verstopt. Als je tot geloof komt, ga je deze elementen begrijpen. Als je er al bijna vraagt, wat betekent dit nou precies? Er zijn allerlei verklaringen voor. Nou, dat zijn de 3 groepen die met huis Israël hebben. Maar ja, waarom wordt dan de middelste gebroken? Ja, daar hebben we geen antwoord voor. Er zijn zoveel vragen waar geen antwoorden op zijn. Tenzij dat je tot geloof komt. Paulus zegt, wanneer een Jood Heer Jezus aanneemt, wordt de bedekking weggenomen. Mooi, hè? En dan ga je opeens zien waarom je al die dingen doet. Van vader op zoon overgeleverd. En je begrijpt niet eens waarom je het allemaal doet. Wat het allemaal betekent. Ja, het heeft met de uittocht, met de bevrijding te maken. Nou, waarom nou het middelste brood? Nou, wij weten, je hebt vader, je hebt zoon, je hebt heilige geest. En het is de zoon die voor onze zonde gebroken is. In doeken is gewikkeld en in het graf is gestopt. En het eind van de maaltijd, dan ga je ook zoeken. En dan wordt dat laatste stuk ook gegeven. De apikoman noemen we dat. Ja? Begrijp je ook, als de Heer Jezus die maaltijd gevierd heeft met zijn discipelen, hoe dat moet zijn geweest? Ik vraag me ook af wie de Afrikoman gevonden had. Het is vast Petrus geweest. Hè? Die was altijd Haantje de Voorste. Hè? Maar opeens gaat zo'n maaltijd die de Heer Jezus daar gehad heeft, gaat leven als je weet wat dat is. En zoveel mensen begrijpen niet wat hij allemaal doet. En waarom hij op een bepaald moment opeens bijvoorbeeld de voeten gaat wassen van de discipelen. Nou, een van de dingen die gebeuren is, dat na die middelste matse die gebroken is, dan worden er een aantal vragen gesteld. Dat wordt gezongen ook. Ze doen de kinderen, als die er zijn. Man is na halaila zeni kohol halelo. Sommigen kennen het wel hier. En ja, er zijn mensen die het kennen. Weet ik toevallig. En dan wordt aan de hand van die 4 vragen wordt het hele paasverhaal, het hele uittocht uit Egypte, ja, wordt uitgelegd. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, gij zult met uw kinderen daarover spreken. En als zij u vragen, waarom doen wij deze dingen, dan zult gij het ze vertellen. De Bijbel zegt dat je dat moet vertellen aan je kinderen. Het is belangrijk dat wij ook de dingen van God aan onze kinderen vertellen. Ja? En weet u wat de beste momenten zijn dat ze doen? Aan de maaltijden. En ook als ze in bed liggen. Ja? Zo vlak voor het slapen gaan. De Heere God zegt, gij zult daarover spreken, wanneer gij neerligt, wanneer gij opstaat, wanneer gij onderweg bent. Ja, is ook in bed. Ja? En dat moet je vooral doen vlak voor het slapen. Ja? Want dan willen ze wat luisteren. Dan kunnen ze lekker rekken. Ja? Alle kinderen zijn toch hetzelfde. En dan worden daarna die 10 plagen opgenoemd. Die 10 makot, die slagen. Waar we het al over gehad hebben. En wat doen we dan? Ik heb het misschien al even genoemd, heb ik dat verteld vorige keertje, dan je pink in de wijn indoos. Heb ik dat verteld of niet? Ja? Waarom? Omdat door het bloed van het lam al die machten van Egypte krachteloos zijn geworden. Sotis was de god van de Nijl. En wat gebeurt er? Zijn macht wordt gebroken, want het water is niet meer bruikbaar. Hekt. een van de kikkergoden. Egypte had verschillende kikkergoden en zelfs godinnen. Maar de belangrijkste was de vruchtbaarheidsgod of godin. Hekt heette die. En wat doet de Heere God, jullie vruchtbaarheidsgod? Nou, die kan het wel vergeten. Ik ga jullie plagen met allemaal kikkers. En eigenlijk wordt die God belachelijk gemaakt. Je had Set, de God van de woestijn en van de storm. En een God die ook te maken heeft met het stof. En wat moet Mozes doen? Met een staf het stof slaan en het verandert in beestjes. Je had de God van de toren en van de insecten. En wat gebeurt er? Er komt een plaag met allemaal insecten die aanvallen. Het is een God van het leven. Osiris. Dus de ena machtigste god in Egypte. Onder Ra had je Osiris. Ja, velen misschien wel bekend. En wat doet God? Hij stuurt een plaag door middel van pest. Pest geeft de dood. Te laten zien. Jullie god van leven kan de levens niet beschermen. De god van de Bijbel. De god van Abraham, Isaac en Jacob is machtiger. En de god van de heling. Ook van de zichtbare heling. Ja, die kan niks meer beginnen. Want de mensen krijgen allemaal builen en zweren. Termutis is de god van de oogst die de oogst moest beschermen. Wat gebeurt er? Er komen hagelstenen en de oogst wordt vernield. God is machteloos, kan de oogst niet beschermen. En zo de een na de ander heeft te maken met de goden van Egypte die gebonden worden. En als u goed kijkt, vindt u deze dingen in Openbaring allemaal weer terug. Ook daar zie je hagelstenen die komen, je ziet ook daar springhaan, je ziet ook daar dat er met kikkers wat gebeurt, je ziet daar ook een soort beesten die mensen aanvallen, die op een schorpioen lijken. Allerlei van die dingen die je ziet bij de uittocht uit Egypte komen allemaal weer terug in Egypte, in openbaring. Waarom? Omdat ze hetzelfde doel hebben. Omdat de grote verlossing niet kan komen voordat eerst alle goden gebonden zijn. Maar dan is het nog niet afgelopen. Bij die maaltijd wordt dan, na het opnoemen van die 10 slagen, wordt het lam gegeten. Het is interessant dat Lucas niet schrijft over het lam en dat ze het lam eten. Ja? Was er dan wel een lam aanwezig bij die maaltijd? Ja, het zat aan tafel. Want de Heer Jezus heeft het een dag te vroeg gevierd met zijn discipelen. De dag erop. Als om 3 uur 's middags in de tempel de paaslammeren geslacht werden, toen hing hij zelf aan het hout. En de Bijbel zegt dat het paaslam aan allerlei eisen moet voldoen. Het moest 1-jarig zijn. Dat wil zeggen dat het uit het leven is weggerukt. Het moest mannelijk zijn. Het moest gaaf zijn. Zonder zonde. Er mocht geen been van gebroken worden. Ook dat is niet gebeurd. En om te kijken of het gaaf was, werd het lam ook 4 keer gekeurd. De Heer Jezus is 4 keer gekeurd. Annas, Caiaphas, Herodes en Pilatus. De Farizeeën geschriften vertellen dat het lam aan het hout moet worden gehangen. Dus dat is gewoon de praktijk, hoe dat ging in de tempel. Het hing aan het hout. En het liep vaak met het voorwerp van zijn dood naar de plek waar het gehangen zou worden. De Heer Jezus is ook aan het hout gehangen. En hij heeft met het voorwerp waarmee hij geoordeeld werd, heeft hij gelopen. En als je, ik zou daar een hele tijd over door kunnen gaan, allemaal die details bekijkt, dan zie je hoe precies Gods klok tikt. Maar het was wel precies op de 14e van de eerste maand, niet op die heidense datum, de 14e van de eerste maand, op precies 3 uur 's middags, dat hij zijn leven aflegde op het moment dat in de tempel de andere lammeren geslacht werden. En dan, daarna wordt er gezongen. Nee, eerst nog, dat vergeet ik helemaal, wordt die tweede beker gedronken. Die tweede beker heet, ik zal redden, ik zal u uitredden. En dan worden psalm 113 en 114 gezongen. En weet u wat daarna komt? Er staat altijd een bak water klaar. Hé, heeft de Heer Jezus ook niet iets gedaan met water? Dat kwam niet uit de lucht vallen, dat is een onderdeel van die maaltijd. Leest u het maar na. Wat staat erin? Dat is al meer dan 2000 jaar. Het enige wat hij doet is, in plaats van de handwassing die hoorde geschieden, maakt hij er een voetwassing van. Want hij dacht, ik haal er meteen nog even een les uit ook. Ja? Maar die wassing komt dus niet uit die lucht vallen, is een onderdeel van die maaltijd. Daarna worden de maror, ziet u daar staan in het midden. U weet waarschijnlijk wel wat het woord mara betekent, of mar betekent, ja? Dat is bitter. En de maror zijn de bittere kruiden, ja? Misschien dat sommige mensen het boek van Marga Minko, het bittere kruid, wel eens gelezen hebben, ja? Sommigen lazen erop gewoon zo lekker dun was, weet u wel. Maar dan gaat u nu begrijpen waar het over gaat, ja? Meestal gebruiken we daar mierikswortel voor. Waarom? Als je daar een hap van neemt, ik had het eigenlijk mee moeten nemen vanavond, ja? Dan lopen de tranen over je wangen. En dan weet je hoe bitter en hoe pijnlijk de zonde is. Maar wat doe je daarna? U ziet daar recht onderaan garoset staan. En dat is lekker. Een woord van appel met honing en kaneel en een scheutje wijn en rozijnen. En heerlijke, ja, hoe noem je dat, brei wordt ervan gemaakt. Dus het denkt onder andere terug aan de specie die nodig was om te metselen in Egypte. Maar die maror, die wordt dan gedoopt in die garoset. En daar heb je dat indopen weer. Weet u wat niet ingedoopt wordt in die maaltijd? Brood. Er wordt nergens brood ingedoopt. En wat zie je nu? Om even op de Bijbel terug te komen. De Bijbel is echt heel goed vertaald. Dat mag u van mij aannemen. Ja? Maar je ziet wel dat de vertalers soms hun huiswerk niet goed gedaan hebben. En weinig van deze dingen afwisten. Want in het Johannes-evangelie lezen we in de MBG-Bijbel. En Jezus doopte het brood in en gaf het aan Judas. Maar u mag dan iedere Jood vragen die u kent, wordt er bij die maaltijd brood ingedoopt? Helemaal niet. Maar wat we indopen, is die bittere wortel in die zoete saus. Want door dit feest, door waar het om gaat in dit feest, door de essentie ervan, wordt het bittere zoet. En dan begrijpt u ook dat dat bittere stukje, dat geeft weer Jezus aan Judas. En dan zegt hij ook, wat je moet doen, gaat gauw doen. En dan gaat hij zijn bittere daad doen, waardoor het voor ons zoet is geworden. En ik heb natuurlijk even gekeken wat er in het Grieks staat. Want ik kon me niet voorstellen dat Johannes daar brood zou hebben geschreven. Ja? Maar er staat ook niet brood. Het Grieks heeft verschillende woorden voor brood. Ook een woord voor gezuurd brood, ongezuurd brood. Maar er staat een ander woord. En dat betekent zakje, plukje, pluisje. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Dat is wat ingedoopt wordt. En dan zie je weer hoe belangrijk het is dat we weer teruggaan naar die wortels. Er worden hele rare dingen van gemaakt. Oh, Joden die zitten op Pasen weer brood in te dopen. Niks ervan. Ja? En ik denk, dat vind ik heel slordig. Ja, dat de Bijbelvertalers daar niet zich misschien aan een Joodse buurman even gevraagd hadden. Hoe wordt dat feest precies gevierd? Ja? Maar we gaan dan wel veel beter begrijpen. Nou, waar ik mee wil afsluiten. Ik kan niet al die details noemen van die maaltijd. Er is trouwens een mogelijkheid, als u dat zou willen, om zo'n maaltijd mee te vieren. Dat is heel indrukwekkend. Ik heb daar een folder, daarvan ligt op de bron in Dalfsen. Het is al een eind uit de buurt. Maar dat is zo'n maaltijd. Ik heb het nog speciaal gevraagd of er nog een mogelijkheid is voor mensen om daaraan deel te nemen. Als u dat eens mee wil maken, dan zou ik u dat aanraden. Omdat ze toch deze dingen zo gaan leven, gewoon door dat eens gedaan te hebben. Ja? Maar na die derde beker, die de Heer Jezus instelt, als de beker van het verbond. Die beker heet ook de beker van de verlossing. En daarna wordt de deur geopend voor Elia. Want voordat de Messias komt zal eerst Elia komen. En waarom doen we de deur daarvoor open? Nou, vroeger stond de deur altijd open tijdens de hele maaltijd. Maar toen de middeleeuwen er zoveel jodenvervolging kwam, was het te gevaarlijk om je deur open te hebben, want juist op Pasen kwamen de christenen om je ramen in te gooien, om je huis in de brand te steken, je kinderen in elkaar te slaan, want jullie zijn die vuile Christusmoordenaars. En helaas gebeurt het tot op de dag van vandaag. Ik hoor deze verhalen nog steeds vanuit de voormalige Sovjet-Unie, dat christenen met Pasen naar de Joden gaan en verschrikkelijke dingen uithalen. Nu nog anno 2000 zoveel waarin we leven. Is dit niet erg? Ik vind het heel erg. Ja? Juist bij dit feest waarbij we moeten laten zien, weten jullie, lieve Joodse buurman en buurvrouw, waarover dit feest eigenlijk gaat? Weten jullie wel wat je viert? In plaats van dat we dat doen, gooi je stenen door hun ramen. Niemand heeft Christus vermoord. Er staat in de Bijbel, hij heeft zijn leven afgelegd. Ja? En wie is schuldig eraan? Ja, allemaal. Jood en niet-Jood. Huh? En dan komen even later, komen dan christenen en die zeggen, waarom nemen jullie Jezus niet aan? Ik heb het meegemaakt. Ik was in een synagoge. En de christenen die verweten het, de rabbijn en de andere aanwezigen. Ja, waarom geloven jullie nou toch niet in Jezus? Nou, ik kon wel door de grond gaan. Is dat de manier waarop we moeten communiceren naar al deze dingen? En begrijp me goed, ik probeer u geen schuldgevoel aan te praten of zo. En ik weet dat heel veel mensen niet zo zijn. Maar het zijn vaak die kleine vossen die de wijngaard bederven, om het zo maar te zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja? Want dat zijn de beelden die indruk maken bij mensen. En die blijven achter. Daarom is het zo belangrijk dat we gaan laten zien dat de Heer Jezus leeft. Dat Hij de Messias is en we mensen tot jaloersheid mogen wekken. Dat is de boodschap die Paulus heeft. Hij heeft het over de jaloersheid wekken. En als de Heilige Geest werkelijk in ons is en als de kracht van de Heilige Geest zichtbaar is in de gemeente. Als we samen die gemeente, dat huis van God gaan bouwen. Een lofzang gezongen te hebben. Met name de lofzang gezongen te hebben. En weet u wat er gezongen is? Het tweede deel van het Hallel. Psalm 115 tot en met 118. En weet u wat de Heer Jezus daar gezongen heeft in Psalm 116? Staat van kostbaar is de dood van zijn gunstgenoten. Ik zal de beker der verlossing opheffen in uw midden, o Jeruzalem. En ik zal mijn gelofte betalen. Het gaat helemaal over die beker. Dat zingt hij. En daarna gaat hij gelijk naar de Olijfberg. En waar begint hij over te bidden? Over de beker. Ziet u dat? En welke plek op de Olijfberg? In de olijfpers. Gethsemane, hè? Wat olijfpers betekent. Maar er is nog een vierde beker, heb ik u verteld. Hebt u mij daarover horen spreken? Ja, hè? De vierde beker, die wordt nog gedronken. Jezus heeft hem toen niet gedronken. Maar als hij terugkomt. En ik wil vanavond ook vragen, bent u daarbij? Bent u daar klaar voor? Want hij zegt heel duidelijk, ik wil dat jullie zijn als mensen die hun Heer verwachten. De koning die gaat komen. En als u morgen zou gaan trouwen, ik denk dat u vanavond niet was gekomen, of wel? Nee toch? Dan heb je andere dingen aan je hoofd. Soms denk ik wel eens. Wat zijn de prioriteiten in ons leven? Geloven we echt dat Jezus terugkomt? Gelooft u dat echt? Gelooft u echt dat Hij de koning is? En gelooft u echt dat het belangrijk is dat andere mensen deze boodschap horen? Maar nu de moeilijkste vraag. Is het dan ook zichtbaar in uw leven dat u dat gelooft? Want Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. En ik kan 100 keer tegen iemand zeggen, oh, ik hou zoveel van je. Maar als het nergens uit blijkt, dan is het niet waard. En het probleem met zoveel christenen is, dat we het allemaal wel geloven. Ja? Maar als we het echt zouden geloven, echt zouden beseffen hoe belangrijk het is, dan zou het ons leven veranderen. En zouden we nooit meer dezelfde zijn. Ik kan niet namens een ander spreken, maar wel namens mezelf. Het heeft mijn leven veranderd. En ik zou niet meer terug willen. En ik heb er alles voor over. Ik heb mijn werk daarvoor opgezegd 25 jaar geleden. Ik wil niet zeggen dat u werk moet opzeggen hoor. Want God heeft me daar duidelijk in geleid en in geroepen. Maar het gaat daarom dat ik een keuze heb moeten maken in mijn leven. Dat ik prioriteiten heb moeten stellen en dat steeds weer moet doen. En betekent dat nu dat u niet bezig mag zijn met de dingen van de wereld? Oh, dat mag best. Maar het gaat erom wat de eerste plaats heeft. Wat heeft de eerste plaats bij u? Is dat werkelijk Gods koninkrijk? Is dat werkelijk de weg bereiden voor zijn komst? Weet u wat mij opvalt? Mensen in sommige gemeentes die klagen zo over het voedsel dat ze krijgen. En mensen hebben soms kritiek op allerlei dingen. Ik heb in een ziekenhuis gewerkt en weet u hoe wij dat noemen? Hospitalisatieverschijnselen. Als mensen een paar dagen in een ziekenhuis zijn, in het begin is alles goed. Maar na een paar dagen, dan is het eten niet goed en de verzorging is niet goed en ze doen niks of klagen. Weet u wie over het algemeen het hardst klagen in de gemeente? De mensen die toeschouwer zijn. Want die hebben tijd om te klagen. Mijn thuisgemeente is verre van volmaakt, maar alleen al omdat ik daar lid van ben. Maar u zult mij niet horen klagen, ik heb er geen tijd voor, want er moet gebouwd worden. De mensen in de tijd van Nehemia die de muren gingen herbouwen, die gingen niet eens uit de kleren. Er was oorlog, daar hadden de ene hand het zwaard en de andere hand waren ze de muur aan het bouwen. En er zaten zo mooi, ieder voor zijn eigen huis, je moet het maar eens nalezen. Allemaal naast elkaar, allemaal hun eigen plekje dat God ze gegeven had innemen. Zullen we dat met elkaar niet eens gaan doen? Dit boek roept ons op tot iets. Dit boek laat ons zien dat de grote koning komt. Dat er een feestmaal gaat komen en dat mensen uitgenodigd moeten worden voor het feest. Dit boek roept ook op dat wij nu al een voorproefje mogen hebben van het feest. En mijn gebed is ook dat u gaat leren vieren. Als ik zie hoe soms het heiligavondmaal gevierd wordt tussen aanhalingstekens. En natuurlijk is het een hele bijzondere en hele heilige maaltijd. Maar ik zou zo graag willen dat we beseffen wat ons het inhoudt. We beseffen hoe dat moet zijn geweest toen de Heer Jezus samen met zijn discipelen daar zong. Ik zal de beker der verlossing opheffen in uw midden, o Jeruzalem. En hij wist dat de mensen losgekocht zouden worden door het bloed van het lam. En God wil u gebruiken om mensen los te kopen. Door die prijs die betaald is door het bloed van het lam. Maar het begint wel bij een keuze. Het begint bij een keuze. En het is niet voldoende dat we bekeerd zijn. Het is niet voldoende dat we weggegaan zijn uit Egypte. Er moet nieuw land ingenomen worden. Er moet een huis gebouwd worden. En we moeten een priesterschap worden. En mijn gebed is dat we priesters gaan worden. En dat is een keuze, weet je wel? Dat is gewoon een keuze. Je moet maken. Vindt u het goed dat ik u voorga in gebed? Vader, ik wil u bidden dat uw lichaam, uw gemeente, zich klaar gaat maken voor de komst van de bruidegom. Ik wil u bidden dat het tot ons door gaat dringen, want we zijn soms zo bezig met allerlei dingen. En soms inderdaad dingen die eigenlijk bijzaken zijn. Zoveel tijd, zoveel vergaderingen stoppen we in dingen die niet wezenlijk zijn. We praten zo vaak erover, of zo lang tot we het eens zijn. Maar u vraagt niet of we eens zijn, maar of we één zijn. Dat is de opdracht. En soms kun je één zijn zonder het altijd eens te zijn. Vader, ik wil u bidden dat we de bijzaken en de hoofdzaken gaan leren scheiden. En dat we zo in brand komen te staan voor u. Ik wil u vragen dat u ons de ogen wilt openen. En wilt laten zien hoe u zelf naar deze wereld kijkt. En die nood die u nog steeds hebt als in de dagen van Ezechiël. Ik zoek iemand om op de bres te gaan staan. Ik zoek iemand om de plek als voorbidder in te nemen. En ik wil u bidden dat u vanavond niet weer moet zeggen, en ik heb hem niet gevonden. Maar dat we net als de profeet zullen zeggen, ik zal gaan. Ik zal gaan. Ik wil mijn plek innemen in uw koninkrijk. Ik wil niet langer een bank vullen, of een stoel, of een zaal. Ik wil een deel van een gebouw zijn. En als dat inhoudt dat ik misschien eens wat vaker moet komen, om ook letterlijk te komen stofzuigen, het maakt niet uit. We daardoor een atmosfeer kunnen scheppen waar mensen graag in binnenkomen, ook mensen die u nog niet kennen. Dan werkt het allemaal mee aan de bouw van uw koninkrijk. Ik wil u bidden dat we gaan beseffen waar het om gaat. En vergeef ons ook dat we een paar mensen het werk laten doen. En door ze zo hard moeten werken laten ze soms nog steken vallen ook. En we beschuldigen ze ook nog daarover. Maar ze kunnen het nooit goed doen als wij hen niet ondersteunen, als wij onze eigen plek niet innemen. Vader, ik bid dat ook voor de gaven en de bedieningen die u aan de gemeente gegeven hebt. Dat we met elkaar ons open gaan stellen voor het werk van de Heilige Geest. En dat we samen mogen gaan bouwen. En de weg mogen voorbereiden. Zoals Johannes de Doper de weg voor uw eerste komst voorbereiden. U gebruikt er daar een mens voor. En ik geloof dat u voor de voorbereiding van uw tweede komst weer mensen gebruikt. En hier zit een hele zaal met mensen. Vader, ik wil ze allemaal bij u brengen vanavond. Ze zijn alle, en ikzelf in, daarbij ook. Allemaal zijn we die kostbare schat die de Heer Jezus gezien heeft. Wat hem de kracht heeft gegeven om het vol te houden tot het eind aan toe. En ik bid u dat zijn lijden niet voor niets is geweest. Ik bid u ook als we straks naar de paastijd toe gaan. Dat we gaan beseffen hoe hoog die prijs is geweest. En we kunnen het niet eens begrijpen, maar ik wil u bidden dat we er iets van gaan proeven. En dat het ons leven zal veranderen. Ik wil vanavond ook vragen, gewoon heel praktisch. Wilt u ook een priester worden? Wilt u het priesterschap op u gaan nemen? En als u dat wil, dan wil ik u vragen om gewoon te gaan staan op de plek waar u zit. En doe dat niet voor mij of voor een gemeente of voor een kerk. Het is een keuze die u moet maken voor God. Ik heb in mijn leven, na mijn bekering, ook die tweede keuze gemaakt. En het heeft mijn leven veranderd. Maar ik kan u ook zeggen, ik heb er nooit spijt van gehad. En ik wil u vragen of de Heilige Geest vanavond tot u spreekt. Antwoord dan. En ga gewoon staan op de plek waar u nu zit en zeg ja. Ik wil niet alleen verlost zijn uit de Egypte. Ik wil ook het priesterschap op mij gaan nemen. Dat u me er maar bij helpen. Maar ik wil die keuze wil ik vanavond maken. En dan mag u nu gaan staan. De Heilige Geest bepaalt mij erbij dat hier iemand is en er ligt een roeping op je leven. En steeds schuif je het weg, steeds stel je het uit. En de Heer vraagt vanavond, wil je me volgen? Wil je me gehoorzamen? Hoe vaak moet ik het nog tegen je zeggen? Zodat je zult gaan. Dank u, Heer Jezus, dat u hier bent en u ziet onze harten. Wij zien alleen maar wat voor ogen is, maar u ziet het hard aan. U wil niet onze brandoffers hebben. Zal dacht dat ik nou maar veel mooie dingen doe, dan is God wel tevreden. Maar u zegt, ik wil gehoorzaamheid. Vader, maak uw leven klaar. En ik dank u dat als wij kiezen om het priesterschap op ons te nemen, dat u het bent die ons zelf met uw Heilige Geest. En ik bid u voor al de mensen die zijn gaan staan vanavond. En ik bid u voor een nieuwe zalving van uw Heilige Geest. Een nieuw werk van uzelf. Een nieuwe openbaring van uw heerlijkheid in ons leven. Ontvang het in de naam van de Messias Jezus. Nieuw leven. En u zult merken als u gaat uitdelen dat u daar zelf in meegeheeld wordt. En wij mogen troosten met de troost waarmee we zelf getroost geworden zijn. En ook je pijn en je wonden. Zijn die mensen met diepe wonden. Een diepe pijn of diepe afwijzing. Maar Heer Jezus, de goede herder die zijn olie laat lopen in al die wonden. Hij zegt, ik zalf je hoofd met olie. En zelfs al ga je door een dal waar de schaduwen van de dood zijn. Vrees geen kwaad, want ik ben bij je. Geef geen kwaad. De dingen die mensen tegen je zeggen. Die artsen tegen je zeggen. Wat tot een vloek is geworden. Wil je mij vertrouwen? Je leven behoort mij toe. Vader, ik wil u ook bidden dat u ons gaat gebruiken. Om mensen aan uw hart te brengen. Als we straks aan dat bruiloftsmaal zitten met elkaar. Dat u dan naar ons kijkt en zegt, kijk eens, zie je dat die er ook zit? Zie je dat die er is? Daar heb jij een rol in gespeeld. O, Vader, ik wil u bidden. Dat we ons zo mogen verblijden. En dat we van u mogen horen. Gij goede en getrouwe slaaf. Dat is het mooiste en het kostbaarste wat we kunnen krijgen. mooiste woorden die ik van mijn beide ouders gehad heb. Nadat ik voor ze gezorgd heb en toen ze vlak voordat ze stierven dat ze me bedankt hebben. Voor wat ik voor ze gedaan heb. Dat zijn de kostbaarste woorden die ik ooit in mijn leven gehad heb. En ik wil u bidden als ze straks voor u staan. Dat we daar niet met lege handen staan. Dat we geen werken hebben die zullen verteren door het vuur. Maar we mogen zeggen, kijk eens weer. Dit heb ik gedaan uit liefde voor u. En dat we u de glimlach mogen zien op uw aangezicht. Ik bid u dat niemand van ons zich hoeft te schamen. Dat we voor u troon staan. Niemand van ons, Vader. Bid u ook alles wat er gezegd is vanavond en andere avonden. Dat u het uitwerken door uw Heilige Geest. In de naam van Jezus. Heer Jezus, u zegt, hier kom spoedig. Pak vast wat gij hebt. Dat niemand u kan nemen. Amen. Amen.
Peter, wij zouden het fijn vinden, dat hebben Hugo en ik met elkaar afgesproken, om als gemeentes ook voor jou te mogen bidden. We willen dat heel kort doen, ik besef dat het al laat is. Mag ik u vragen daarbij te gaan staan en dan zal dat meteen de afsluiting zijn. Vader, we willen u danken dat we zo met elkaar hebben mogen genieten van uw woord. Heer, en dat, en Peter heeft dat al in een eerdere avond gezegd, dat u bedieningen gegeven heeft aan de gemeente. En dat u herders en leraars gegeven heeft en ook iemand als Peter. En dat u bekwaamheden gegeven heeft. Heer, daar willen we u voor danken. We willen u daarvoor de eer geven. En dank u wel dat we zo hebben mogen leren vanuit uw woord. Ik vind dat ook bijzonder dat je zelfs na 35 jaar je nog zoveel nieuwe dingen kunt horen. Ik heb daarvan genoten. Heer, en dank u ook voor uw woord. Ik vind uw woord ook bijzonder. Als de Bijbel zelf zegt dat uw woord zevenvoudig maar gelouterd is, dan ontdek je er inderdaad na 7 keer lezen soms ook weer nieuwe dingen in, hoewel je het al lang gelezen had. Heer, dat is zo uniek en zo bijzonder. En dank u wel voor uw woord. Heer, dank u ook voor het levende woord. Wat neergedaald is in de hemel en waar wij van mogen genieten en zelfs van mogen eten, deel van mogen hebben. Heer, we verlangen ernaar om dat te delen met anderen. Heer, we willen zo elkaar aan het einde van deze avond uw zegen toebidden. En heel bijzonder willen we dat Peter toebidden. Met elkaar als gemeentes. Heer, dank u dat we daar ook een stuk eenheid in mogen beleven. Hoewel we in andere gebouwen samenkomen. Dat we toch één mogen zijn in Christus. Wat bijzonder is dat. En heer, zo zegenen we elkaar. En zo zegenen we Peter. In de naam van onze Heer Jezus Christus. De Messias. Amen. Amen. Dank je wel. Heel erg bedankt voor alle avonden. Ja. En
nou, als u internet hebt, dan hoeft u het allemaal niet over te schrijven. Dan kunt u naar dat adres gaan. Als u intikt http://, dat gaat meestal vanzelf, ja, tegenwoordig. En dan pgemanuel.nl en dan een /studie. Dat is alles wat u hoeft in te tikken. En de boekenlijst staat daar nog niet op, maar die komt daar wel op. En een veel uitgebreidere lijst dan die hier staat. Ja? Dus als u internet hebt. En als u het niet hebt, is het misschien ook handig het op te schrijven, want tegenwoordig is bijna iedereen internet. En je kan het ook in de bibliotheek gaan je bijvoorbeeld surfen. Ja. En een van de dingen die je nodig hebt om bijbelstudie te doen, ik wil dat toch nog een keer noemen, want ik hoop dat u zelf in ieder geval door deze avonden wel gestimuleerd bent wat meer aan bijbelstudie te gaan doen. En we hebben steeds vragen gesteld, weet je wel, wat betekent die naam Gershom nou, waar slaat dat allemaal op? Hoe kan je daar nou achter komen, wat al die woorden, wat al die namen betekenen? Nou, daarvoor is een Bijbelse encyclopedie, ja? En eentje die nog verkrijgbaar is, is van professor Dr. Gispen. Dat is de meest bekende Bijbelse encyclopedie. Een ander vindt is natuurlijk ook goed, maar mensen vragen vaak naar een naam. Nou, deze is gewoon heel goed, om die toch door bijbelgetrouwe geleerden is geschreven. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, wat mensen geloven en wat ze vertellen en wat ze schrijven. Ja? En daaronder staat een ander boek, dat heet Bloed aan onze handen. Wie kent dat boek? Ja, dat is nog een aantal. Dit is geschreven door Messiaanse Jood, Dr. Michael Brown. En dat gaat eigenlijk over de geschiedenis hoe het antisemitisme in de geschiedenis is binnengekomen, ook de kerk is binnengekomen. En eigenlijk denk ik, het is een must om te lezen als je hier weinig van af weet. Het is ook een boek om aan leiders te geven, om aan voorgangers te geven. Ik denk heel belangrijk is dat we deze dingen begrijpen. En het helpt ons ook begrijpen hoe we het op moeten stellen naar Joden toe. Want heel veel christenen zijn zich hier gewoon niet van bewust. Ook in gesprekken en dingen. Ze weten vaak niet wat de gevoeligheden zijn. Datgene wat Joden onthouden hebben en christenen allemaal vergeten zijn. Want de slechte dingen vergeten we graag. Je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, maar één voorbeeld te noemen hoe graag we vergeten. Ik heb in de schoolboekjes, ben ik nooit iets tegengekomen over de conferentie in Evian-le-Bain. Heb je daarover geleerd op school in 1938, op die conferentie? Dat wordt niet verteld. Weet je waarom niet? Omdat dat niet zo positief is voor Nederland. En als je eigen geschiedenis niet zo positief is, dan vertellen we het niet. Wat Duitsland gedaan heeft in de Tweede Oorlog, de Tweede Wereldoorlog, daar schrijven we graag over. Want dat is een ander volk, dat zijn andere mensen. En we vinden het altijd fijn om anderen te beschuldigen en een vijand te zoeken.